Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
Vandaag in Eye Openers helpen we verslaggever Koos ter Voren van zijn angsten af.
Ik val nu al vanaf net.
Ik ging dwars door de grond heen, joh. Jeetje, dat voel je wel even in je lichaam, zeg.
Als dat maar goed gaat en je hoort hoe je van tevoren al kunt weten of je vlucht vertraagd gaat zijn.
Als dat voor 80% zeker is, dan krijg je er een melding van hé, let op, die vlucht die je hebt is vertraagd. Dus hou vast rekening mee dat je later op je bestemming gaat aankomen.
Dat straks, maar nu eerst gaan we naar de Erasmus Universiteit. Want daar gaan ze onderzoek doen naar de dagelijkse praktijk van de zorg en hoe ze daar omgaan met innovaties. Bijzonder hoogleraar sociologie van innovaties in de zorg, Antoinette de Bont, die is de gast. Welkom, leuk dat je er bent. We gaan heel even naar je reden toe, want die heb je gehouden. De titel daarvan is De data doet het niet. Dat is vervelend.
Dat is heel vervelend, want we verwachten ontzettend veel van data. En dat gebeurt nu niet.
Even heel goed in de microfoon praten, dan horen de luisteraars het ook allemaal. De data doet het dus niet, dat is heel vervelend. Maar waarom doet de data het niet? Want zoals je zegt, we verwachten er heel veel van.
Ja, de data doet het niet omdat we eigenlijk geen onderscheid maken tussen data en kennis. Data, daar kunnen we niet zoveel mee. We moeten data eerst interpreteren. Betekenis aan geven, wat zegt dit nou precies? En op basis daarvan kunnen we zeggen, wat gaan we ermee doen? En omdat we zoveel data hebben, willen die data steeds beter krijgen. Ja. En zijn we niet bezig met er betekenis aan te geven.
Oké, dus we zijn alleen maar bezig om die data beter te maken. Maar wat we ermee doen, daar hebben we eigenlijk geen oplossing voor. Betekent dat men in de zorg een beetje achterloopt?
Nee, dat wil ik niet zeggen. In de zorg zijn ze... Kijk, we hebben natuurlijk echt heel veel meer data. En we moeten leren daarmee om te gaan. En er komen echt hele mooie technieken op ons af. Uh-huh. Maar die technieken gaan het niet alleen doen. Wij moeten er leren mee om te gaan. Ik kan een voorbeeld geven. We hebben nu met Big data kunnen we zelfs, algoritmen kunnen zelf gaan leren, nieuwe verbanden gaan zien en kunnen voor ons beter diagnosticeren.
Fantastisch.
Maar als je als arts verantwoordelijk bent voor de diagnose en je kan niet goed begrijpen hoe die computer dat doet, dan volg je dat niet. Dus dan moeten we leren aan artsen om dat big data te begrijpen hoe dat werkt en vervolgens het nadenken over hoe we hier verantwoordelijkheid voor nemen. Dus niet goed genoeg om zo'n instrument te ontwikkelen, maar we moeten veel verder doordenken wat het betekent op de werkvloer en hoe we daarmee werken.
Nou, als je heel ver doordenkt, zou je ook kunnen zeggen, we hebben die arts niet meer nodig als het apparaat het beter doet.
Dat denk ik niet.
Okay.
Het lijkt me toch heel ingewikkeld als je zelf alle beslissingen moet nemen. Alsjeblieft niet.
Nee.
Maar wat nog meer aan de hand is dat we natuurlijk wat een van de dingen die we heel graag willen in de zorg is beter met elkaar samenwerken. Ja. Beter coördineren.
Ja.
En die data zetten ons op verkeerde been. We gaan steeds meer data naar elkaar zenden in de hoop dat we goed kunnen samenwerken. Maar met uitzenden van informatie ga je niet samenwerken. En waar we achter zijn gekomen is dat hoe meer data we uitwisselen, het probleem eigenlijk niet oplossen. Ik kan graag een voorbeeld geven.
Graag.
Ik werk met het toezicht Sociaal Domein en dat is een samenwerkend toezicht. En die werden opgericht in 2002 naar aanleiding van een vreselijke tragedie in Roermond, waar 6 kinderen omkwamen in een brand. En toen liepen de inspecties elkaar eigenlijk voor de voeten om te kijken wat er gebeurd was. En ze moeten samenwerken. Ze kwamen erachter dat er 23 hulpverleners betrokken waren, maar niemand met elkaar op de hoogte, behalve de pastoor. Dachten, wij moeten zelf weer een plek vinden waar we al die informatie bij elkaar brengen en moeten mensen leren om het bij elkaar. Ze hebben 10 jaar geprobeerd. Ja. 10 jaar komen ze tot de conclusie, er wordt niet samengewerkt, de informatie wordt niet gedeeld.
Okay, dus
dan moeten we iets anders
doen. Het delen van informatie alleen, dat is niet de oplossing.
Nee. We moeten netwerk met elkaar verbanden. We moeten beter met elkaar kennen. We moeten met elkaar om de tafel gaan zitten. Dat is veel belangrijker. Ja,
maar kennelijk vinden we dat ook heel erg moeilijk. Om met elkaar te praten over de data die wel ter beschikking is.
Ja, dat is om 2 redenen moeilijk. 1, omdat je de informatie kan opsturen, hoef ik niet naar je toe te komen. Dus ik moet extra werk verrichten om dat te doen.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk werkt het averechts. En het tweede is, omdat we met big data steeds mooiere analyses kunnen maken, maar die computer ook steeds meer gaan doen, kunnen wij die computer niet meer zo goed begrijpen. Moeten we leren om op andere manieren betekenis te geven. Dus het vraagt gewoon veel meer werk.
Ja. In je onderzoek ga je onder andere bezig met big dating.
Ja.
Wat houdt dat precies in?
Nou, een van de dingen die we achterkomen is dat je hebt steeds meer data scientists die gaan werken met artsen.
Ja.
En dan, die moeten met elkaar gaan leren werken om samen tot een oplossing te komen. En die praat een hele andere taal.
Ja, ik voel nu al een hoop frustratie daarbij opkomen. Gewoon puur gevoel. En ik ken beide vakgebieden nauwelijks.
Ja, maar je ziet ook hele leuke initiatieven. Je hebt in ziekenhuizen heb je bijvoorbeeld nu de data scientists op de afdeling. En die lopen letterlijk op en neer tussen hun data en de praktijk. En dan leren ze ook te begrijpen waar die data precies over gaat. En kunnen ze ook aan die artsen uitleggen waar hun data over gaat. Dus die gaan letterlijk op die plek op en neer bewegen tussen patiënt en de data.
En staan die artsen daar genoeg voor open?
Ze staan zich heel goed.
Je hebt er toch heel lang voor gestudeerd om te zijn waar ze moeten zijn?
Ja, natuurlijk. En ik denk ook steeds dat hun kennis nog steeds heel relevant is. Dat hebben we doen heel lang onderzoek naar data in de zorg. En wat we zien is dat we data uit computers en data van praktijken moeten combineren. En als we dat succesvol doen, dan hebben we het echt veel beter. En dat zal in de toekomst ook zo blijven. Dus daarom geloof ik er niet in dat we een zorg krijgen zonder dokters. Maar we krijgen wel een zorg waar bijvoorbeeld technici een belangrijke rol spelen. Dus je hebt nu al zorgteams die uit hele grote groepen bestaat. En dat vraagt wel veel samenwerking.
Een van de stellingen is dat we meer kunnen met minder data. Je zou denken, eigenlijk, hoe meer data je verzamelt, hoe beter je een diagnose kunt maken, bijvoorbeeld. Hoe beter je tot een oplossing zou kunnen komen. Maar dat is dus niet waar. Je kunt beter soms gewoon wat data weglaten.
Wat er vooral aan de hand is, we zullen steeds meer data, en dan gaan we weer die focus leggen op steeds meer data krijgen.
Ja, precies.
Maar ik geef even een voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld hele eenvoudige prescriptiedata, voorschrijfdata van apothekers. En die kloppen niet, dat weten we. Dan kunnen we heel veel investeren om die data beter te krijgen. Maar we kunnen ook apothekers leren om van die data terug te gaan naar de praktijk en kijken bij welke patiënten het verkeerd hebben voorgeschreven. Dus je kan ook denken, laten we nou eens niet focussen op die digitalisering, maar laten we eens focussen op het mensen weer terugbrengen met elkaar verband.
Gewoon even bellen.
Even bellen.
Even bellen, zo simpel kan het zijn. Nou verzamelen wij, gewone mensen, ook heel veel data. Ik heb ook zo'n horloge om die van alles over mij verzamelt. Apps, fitness trackers, noem maar op, alles kan. De hoop is natuurlijk bij veel mensen ook dat we daar uiteindelijk veel meer inzicht door krijgen. Is dat een beetje ijdele hoop?
We krijgen natuurlijk veel meer inzicht in hoe we lopen. He, als je die stappenteller ziet, dan zie je dat.
Ja, maar het zegt mij uiteindelijk nog niks.
Nee, dus de vraag
alleen
is of
maar
je daar
hoeveel stappen ik heb gelopen.
Ja, en of dan de hoop is dat we daar gezonder door worden. Maar daar moeten we natuurlijk veel meer voor doen.
Ik voel me wel een stuk gezonder als ik dat gedaan heb.
Nou, dat is dan toch fijn. Dat is toch een echte meerwaarde.
Ja, de vraag is of het echt iets zegt.
Nou, het zegt natuurlijk wel als we veel voldoende lopen. Dat is echt heel belangrijk. Maar de vraag is of dat apparaat ons echt meer aan het lopen zet.
Ja. Precies, dat bedoel ik. Dat is maar de vraag. Ik denk het ook niet. Dus veel meer met elkaar praten over die data. En dan zou data het misschien wel kunnen gaan doen. Dat is de conclusie.
Ja.
Hartelijk dank voor je komst. Bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in de Zorg, Antoinette de Bont.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
In de culturele hoofdstad Leeuwarden staat het hele jaar het huis dat met je hersenen speelt. En je kunt er leren omgaan met stress en angst. Of je kunt weer opnieuw verliefd worden op je partner. Ook leuk. Verslaggever Koos ter Voren begon maar eens met zijn angsten. Hij is niet een heel groot fan van hoge plekken en probeerde van die vrees af te komen.
Ik sta nu in een soort... Ik sta gewoon in een lift, toch? Of niet?
Ja,
dat is het idee.
Ik sta nu in een lift en als je door die spleet kijkt, zie je ook dat je omhoog gaat.
Ik zie een plank naar buiten steken.
Ja, wat is je eerste gevoel erbij?
Nou, mijn eerste gevoel is dat ik eigenlijk wel op die plank wil gaan staan. Nou, kijk, ik voel ook een beetje een soort van verhogingje. Het is toch best wel eng eigenlijk.
Ja, dan word je eigenlijk wel voor de gek houden, hè? Want je staat maar 5 centimeter hoog. Maar je hebt nu toch wel echt het gevoel alsof je zo helemaal boven het gebouw staat.
Bernard Marsing, psycholoog. Ja, wat doet dit nou met mijn hersenen? Wat is het nut van deze proef?
Nou, wat je eigenlijk meemaakt is dat de verschillende delen van je hersenen tegelijkertijd meedoen. Je hebt een denkbrein, zeggen wij altijd. En de meeste mensen denken dat ze een besluit nemen met een denkbrein. Maar je merkte al net, terwijl je naar buiten keek, dat er ook een emotioneel brein is en dat die best wel overweldigend is. Dus je maakt iets mee. Je weet dat je pal boven je staat gewoon op een houten vloertje. Maar tegelijkertijd is het zo dat het toch een beetje spannend is om zo hoog in de lucht te staan. En voor de meeste mensen zelfs zo spannend dat 80% het niet af durft te springen.
Ja?
Ja?
Oh, nu ik val er nu al vanaf inderdaad.
Ah. Oh, ah!
Ik ging dwars door de grond heen, joh. Ja. Jeetje. Dat voel je wel even in je lichaam, zeg.
Die laatste klap is altijd wel die zo pittig, hè?
Ik heb net een stresstest gedaan. En jullie hebben nu mijn stressgegevens, begrijp ik.
Ja, we weten nu wat je Ja, eigenlijk weten we nu hoeveel rek er in je stresssysteem zit, zeg maar. En wat we ook weten is waar je kalm van wordt. Van wat voor ademhalingsfrequentie je meer kalm wordt en van welke ademhalingsfrequentie je bijvoorbeeld juist gestrest raakt. En wat je hier ziet is een lamp. En die lamp die werkt met behulp van een app. En het aardige is dat je die app in kan stellen, zodat die bijvoorbeeld de ademhaling geeft. En die ga ik nu even voor je aanzetten. Dan geeft hij de ademhaling die voor jou rust geeft.
Het mooie van zo'n apparaat niet gebruiken is dat je natuurlijk ook een beetje spontaniteit in je leven houdt. Verdwijnt dat niet volledig met zo'n apparaat? Dat je eigenlijk een beetje gaat leven naar wat zo'n lamp dan zegt?
Nou, het aardige is dat je denkt dat je een spontaan leven hebt. Maar de werkelijkheid is, je wordt geregeerd door Google en door... Want die hebben met hun telefoontjes en met hun dingetjes, proberen ze jou zo ver te krijgen dat je zo lang mogelijk vastlijmt aan het scherm.
En doen ze voorspelling? Over 10, 20 jaar hebben we allemaal zo'n lamp in huis?
Nee. Het aardige, een lamp is een voorbeeldje. Maar wij hebben hier een tafel staan. En die tafel kan je helpen om, bijvoorbeeld als je een moeilijk onderwerp hebt, om tot goede oplossingen te komen.
Ik heb nog wel een klein probleempje. Ik zit nog wel een beetje te denken van, hoe ga ik een einde maken aan deze reportage? Het is altijd nog wel leuk om een beetje een kwinkslag te hebben of iets grappigs. Ja. Misschien kunnen we dat even uitvogelen aan die tafel.
Nou, bijvoorbeeld, ik zou je liever nog even een stoeltje willen hebben, want dat is namelijk het stoeltje waarin je weer verliefd wordt.
Okay.
En een van de grote voorspellers van oud worden, de beste voorspellers van allemaal, is de kwaliteit van je relaties.
Ik zie twee stoelen staan, ja, heb ik daar niet mijn vriendin voor nodig?
Eigenlijk heb je wel je vriendin nodig. Maar met een wildvreemde werkt het ook, dat is zo leuk. Dan krijg je toch dat gevoel van verbinding.
Wat moeten we doen?
Ja, jullie gaan nu heel dicht bij elkaar zitten, tegenover elkaar.
Ik vind wel heel dicht bij elkaar, dit. Intieme setting nu. Ja, ik vond het toch eigenlijk best wel snel voorbij gaan. Maar je begint wel een beetje verbintenis te voelen. Hoe is dat voor jou?
Ja, voor mij inderdaad hetzelfde. In het begin voelde ik een beetje lacherig. Maar op een gegeven moment voelde het ook wel wat relaxter aan.
Natuurlijk hartstikke mooi voor vriendschappen en voor liefdesrelaties. Maar zou je dit ook in een professionele sfeer kunnen gebruiken, deze proef?
Nou, wat het aardige is, dat je kunt bijvoorbeeld voorspellen als mensen grote conflicten hebben. En een van de grote trucs is dan, laat ze niet praten. Maar laat ze elkaar aankijken. En als je dan gaat praten, zijn ze veel nieuwsgieriger naar elkaar. Dus je hebt een truc gedaan om ze eerst bij elkaar te laten horen in plaats van tegen elkaar te laten vechten.
Zouden een aantal wereldleiders misschien met elkaar moeten doen?
Dat zou een goed idee zijn, dat zeggen wij ook steeds.
Ja, bijdrage van Koos Tervoren. En straks, sensoren die kunnen communiceren met de parkeerplek en met de laadpaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Een sensor waarmee je makkelijk een parkeerplek kunt vinden en als het nodig is ook nog eens een laadpaal kunt reserveren. God, dat zou toch wel fijn zijn. Nou, daar is het Rotterdamse bedrijf TWTG mee bezig. Bij mij Nick Kieran van TWGT. Welkom.
Hi.
Leuk dat je er bent. Je hebt die sensoren hebben jullie ontwikkeld. Kun je uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt? Waar lijkt het op? Wat voor voorstelling moet ik erbij maken?
Nou ja, onze technocratische naam is Smart Parking Sensor in die richting. Maar de interne
naam...
moet
smart naam, zijn, hè, tegenwoordig
tuurlijk,
allemaal.
De interne naam is de klinker.
De klinker? Dus
eigenlijk boor je gewoon een gat.
Niet zo slim.
Nee, eigenlijk boor je gewoon een gat in een bestaande tegel. En daar sla je hem gewoon als een soort klinknagel slijm erin. Gewoon een plastic kastje, zo groot als een plastic koffiebekertje ongeveer.
Okay.
En die doet het dan ook echt meteen. En hij doet eigenlijk maar één ding, heel simpel. Staat er een auto boven, ja of nee? En communiceert dat met jouw server.
Hij meet gewoon of er iets boven... Dus, dan zie ik gelijk weer een probleem. Als iemand een andere stoeplegel erover legt, dan heeft hij altijd een vrije parkeerplaats.
Ja, dat zou een slimme... nou ja, of niet. Hij is altijd bezet volgens het systeem natuurlijk.
Ja, precies.
Nee, maar
ja.
Hij meet een magnetisch veld.
Okay.
En hij kan ook infrarood meten. Dus hij gebruikt verschillende sensoren om te bepalen of er echt een auto boven staat. En hij is ook zo ontwikkeld dat hij niet gaat... Als een andere auto een beetje scheef staat, dan weet hij dat ook echt. Dus het is niet... Hij denkt wel echt na over wat voor waardes te horen bij een geparkeerde auto.
Oké, dat is belangrijk natuurlijk. Veel belangrijker is wat je met die gegevens gaat doen. We hebben net een heel gesprek gehad over data, big data.
Mm-hmm.
En wat we daarmee doen en dat niet zomaar tot innovatie leidt. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit wel tot innovatie leidt?
Nou ja, ik denk dat het gewoon de toepassing is die zo'n innovatie moet vormen. Net als wat inderdaad de hoogleraar zei over data en de zorg. Je moet er wel echt wat mee kunnen. En als we roepen allemaal smart city en we kunnen allemaal heel veel leuke dingen bedenken, maar uiteindelijk hangt het of staat het bij twee dingen. Kun je geld besparen of kun je geld verdienen? En als jij een business case bedenkt bij een parkeersensor, kan je wel bedenken, ja, ik heb een parkeerplek in mijn voortuin. Wil ik weten of een auto staat? Ja, kan je eens goed naar buiten kijken. Ik bedoel, daar ga je niks mee oplossen, zeg maar. Maar als jij, ik kan me voorstellen, dit pand bijvoorbeeld hier in het centrum van Amsterdam. Ja. Dat je denkt, van, ja, ik heb 800 parkeerplekken bijvoorbeeld. En ik weet dat er 60% daarvan niet worden gebruikt vandaag. Ik kan dus 40% van mijn capaciteit kan ik verkopen aan de Airbnb voor parkeerplaatsen. Die ja. nu gaat bedenken van dit ga ik doen met deze technologie.
Ja, precies.
Nou, dan heb
ja.
je een business case. Nou, en dat is precies wat wij proberen te doen met dit soort dingen. En dat ja. begint met iets heel kleins. En dat kan later groeien tot iets groters als een smart
city. Nou is bij de parkeergarage van BNR en het FD juist zo dat eigenlijk altijd alles vol zit. Mm-hmm. En je maar moet hopen dat je een parkeerplekje kunt krijgen. Zou je die gegevens ook kunnen gebruiken op een of andere manier?
Nou ja, stel dat zo'n systeem als dit, en het hoeft niet eens deze te zijn, maar als je een slimme parkeerplek hebt in zo'n garage en jij weet dat jij daar moet zijn in de middag en er zijn geen parkeerplekken, kun je ook gewoon een melding sturen naar je personeel van hé, luister, je hoeft echt niet met de auto te komen vandaag. Nee. Pak gewoon de trein. Die heeft trouwens ook geen vertraging, want die data hebben we ook. Okay. Dat soort dingen kun je gewoon heel eenvoudig kun je ja, combineren. Ja, dat is echt niet, ja. dat is geen toekomstmuziek. Dat kan je gewoon vandaag echt prima doen.
Oké, dat kun je doen, maar dat moet je dan ook wel doen. Hoe krijg ik die informatie?
Als BNR zijn of als medewerker?
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Nou ja, kijk, ik denk dat je dat niet zelf
je kunt
doet.
Het weten. Kan leuk iemand van de HR bijvoorbeeld achter of de wagenparkbeheerder achter een scherm zien en die kan lekker zien waar de parkeerplaatsen vrij zijn. Maar ik moet die informatie ook krijgen.
Ik denk dat je dat niet wil. Ik denk dat je daar te klein voor bent en dan moet je echt grote gebouwbeheerders hebben die daar achter stappen. Ja? Met de zogenaamde system integrators. Denk hierbij aan T-Mobile, T-Systems. Die partij die doen dat soort dingen. Maar los van die partij, ik denk dat je... als jij een portfolio hebt van heel veel van dit soort gebouwen... Ja. Ja, dan is het ook interessant om ineens te zeggen... Nou, ik heb 10.000 parkeerplekken okay. in mijn beheer... en dat wil ik echt even goed gaan beheersen. En dan kun je ook je, nou ja, dat weer omdraaien... en ook echt daadwerkelijk wat financieel mee doen.
Dat is de beheerkant natuurlijk. Mm-hmm. Voor die personen is dat natuurlijk ook heel erg interessant. Maar voor de gebruiker die de auto parkeert... hoe komt die aan zijn informatie?
Dan werk jij dus in een smart office. Dus dan werk jij in een slimmer kantoor... en dan kan jouw werkgever tegen die verhuurder van het pand zeggen... van, hey, nou, ik wil gewoon dat die data bij mijn personeel terechtkomt. Dat kan in een intranet-omgeving, ja. dat kan in een mailtje. Kijk, wij maken gewoon een open source... of niet open source, maar gewoon een open stukje hardware. Ja, ja, ja. Daar komt data uit en wat jij ermee doet... ja, ga je gang, weet je. Bedenk er iets rechts mee.
Eigenlijk, jouw klanten wat dat betreft zijn natuurlijk eigenaren van gebouwen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld de gemeente zijn die openbare parkeerplekken heeft.
Ja, alleen het probleem met de gemeente is vaak van... ja, wie gaat die parkeerplekken betalen? Ik bedoel, want of die sensoren in die parkeerplekken. Ja. Want dat is het probleem. Want ik kan wel zeggen, ja, goed idee. Maar als de belastingbetaler volgens voor al die modules moet gaan betalen... dan vinden we het vaak niet minder leuk idee. Maar de gemeente kan wel bijvoorbeeld weer prijselastische parkeerplekken bedenken. Precies. Dus voor de Bijenkorf is die een stukje duurder dan hier om de hoek van de straat bijvoorbeeld. Goed. En dan kan je dus navigeren naar de parkeerplek in plaats van naar de Bijenkorf.
Zeer veelbelovend. Laten we even naar de techniek zelf terug weer gaan. Mm-hmm. Het kastje die in de klinker gaat, die moet natuurlijk stroom krijgen. We hebben net al het gehad over, hij communiceert. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk twee problemen. Hij moet stroom krijgen, hoe doet hij dat?
We hebben twee versies, één met een batterij en één met een zonnepaneel. En met de batterij gaat ongeveer 5 tot 8 jaar mee. Afhankelijk van hoeveel auto's er overheen rijden.
Ja, die heb je in een parkeergarage nodig, kan ik me voorstellen.
Of je kan het gewoon aan het stroom hangen. Maar dan kan je wel afvragen of dit de beste oplossing is. Want laten we wel eerlijk blijven. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Maar als je buiten bent en je staat vol in de omgeving. Ja, je gaat er gewoon in een slaapmodus op het moment dat er een auto boven staat. Want dan hoeft hij echt niet te gaan zenden. Er staat nog steeds een auto boven. Ja, dat zou heel dom zijn. Dus het systeem is ook echt ontwikkeld. Dat hij alleen maar gaat zenden op het moment dat er een verandering is.
Oké. Precies, oké, en daarmee bespaart hij dus energie.
En daardoor kan hij zo lang mee.
Ja, het verzenden, dat betekent natuurlijk weer een draadloze verbinding.
Ja, wij noemen onszelf technologie agnostisch. Dus wij bepalen later pas op basis van de klant welke techniek erin moet. Dus dat kan Bluetooth zijn, dat kan Narrowband IoT zijn. Dat is een netwerk dat nu opkomt in Nederland voor Internet of Things. Kan ook LoRa zijn. Bedenk al die techniek op. Maar waar het om gaat is dat we een systeem bedenken. Dat als het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat die parkeerplek altijd getrackt moet worden. Dat er twee systemen bijvoorbeeld in zitten. Ja. Dat je een backup systeem. Maar aan de andere kant, als jij door heel de stad of door heel Europa bij wijze van spreken dit soort systemen wil doen. Ja, dan wil je zo'n systeem als Narrowband IoT hebben. Ja. Want die kun je ook overal uitlezen. Dan heb je ook één partij die dat voor je kan integreren.
En ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk ook wel heel prettig zou zijn... als de auto zelf gewoon met die kastjes communiceert.
Nou ja, dat zou wel de volgende stap zijn inderdaad. Dat de auto terugcommuniceert. Dus als jij bijvoorbeeld die laadpaal hebt bij jou in de parkeergarage... en jij staat daar dus te laden, dat als die vol is... dan weet je ook, oké, Meindert, je moet nu echt weg.
Ja.
Want anders heb je een probleem met je collega... die dan ook wel weet dat jij daar staat. Dan kun je sociale druk opvoeren bijvoorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant, je ziet ook dat andere oplossingen komen. Bijvoorbeeld Google Maps onthoudt al waar je parkeert. Ja. Dus die heeft al zoveel zekerheid... en zoveel datapunten, dat ze dit systeem eigenlijk al soort van kunnen vervangen. Alleen niet op het niveau van welke plek wel niet. Want zo extreem duidelijk is het ook weer niet. Maar als je dat samenvoegt, ben je natuurlijk ook al heel end.
Ja. Jullie werken ook samen met de Amsterdamse haven. Wat doen jullie daar?
Nou, bij de Amsterdamse haven hebben we een systeem ontwikkeld samen met de Things Industries heet het, dat is het netwerk hier in de stad. En wat daar eigenlijk is zeg maar, er komen nu heel veel vrachtwagens aanrijden. En die moeten de lading lossen daar in de haven. Dus wat gebeurt er nu? Al die vrachtwagens rijden naar de voorkant en die wachten daar. Mag ik al lossen, mag ik al lossen? En ze nee, even wachten. En er is helemaal geen systeem voor. Dus die mensen hebben nu een app gekregen, die moeten ze ook gebruiken. Krijgen ze een parkeerplek toegewezen, daar kunnen ze op wachten. Die hebben dus wel zo'n module om te communiceren. Want ja, het is een wat gecontroleerde omgeving. En die worden pas geroepen op het moment dat ze nodig zijn. Dus dan staan ze niet op te hopen aan het begin. Maar dan heb je ook, en dan kun je dus ook heel de doorstroming van het verkeer regelen. Waardoor je ook veel minder vieze uitlaatgassen door die haven hebt. Of door de stad in dit geval.
Als je en zo maak je de stad dus ook duurzamer.
Dan maak je er een zogenaamde smart city van, ja.
Een smart city, en dat is een keyword bij deze. Dankjewel, Nick Kieran van TWTG.
BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
Dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, als eerste gaan we het hebben over zelfrijdende auto's van Google. Want daar heb je nieuws over.
Ja, dat klopt. Die zelfrijdende auto van Google is tegenwoordig gewoon een soort zelfstandig bedrijf. Eigenlijk een zusterbedrijf van Google, genaamd Waymo. En Waymo doet het heel goed in een jaarlijks rapport van de verkeersdienst in Californië. Okay. In het rapport staat hoe het zit met de veiligheid van zelfrijdende auto's, of er ongelukken zijn geweest, dat soort zaken. Maar er staat ook in hoe vaak een menselijke bestuurder nou moet ingrijpen omdat het systeem niet goed functioneert. En bij Waymo moest dat vorig jaar 1 keer per 9.005 kilometer. Dat is echt heel weinig als je vergelijkt met een paar jaar geleden. Bij General Motors is het 1 keer in minder dan 2.000 kilometer. Die staan daarmee op de tweede plaats. En de derde plaats voor Nissan met 1 keer per 334 kilometer. Dan zie je dat Waymo het echt heel veel beter doet dan de concurrentie.
Ja, absoluut. En hoe gaat het verder met de ontwikkeling van die zelfrijdende auto van Waymo?
Ja, goed eigenlijk wel. Tenminste, het ziet er rooskleurig uit. Ze willen het gaan aanbieden als een soort taxidienst bij Waymo. En daardoor sluiten ze nu steeds de deals met autofabrikanten om ook echt zelfrijdende auto's te gaan leveren met technologie van Waymo erin. De laatste deal is er eentje met Fiat Chrysler. Die had al 600 minivans geleverd met de zelfrijdende technologie van Waymo aan boord. Maar er komen er nu nog duizenden bij. Vanaf eind dit jaar moeten die worden geleverd. En dan kan Waymo er lekker mee rondrijden.
En dan heb je ook nieuws over cryptovaluta zoals de Bitcoin, en dan een keertje niet over de koers.
Nee, klopt. Want ondanks de huidige koers van bijvoorbeeld de Bitcoin is er ook een positieve ontwikkeling. Samsung komt met een speciale chip voor het minen van cryptovaluta. Oh. Het minen, waarbij je ook onderdeel uitmaakt van de blockchain, kost echt superveel rekenkracht en dus elektriciteit. Het is wel heel interessant, nog steeds commercieel, om dat op grote schaal te doen, omdat je uiteindelijk daar gratis bitcoin voor terugkrijgt. Nou ja, gratis, het kost heel veel rekenkracht. En Samsung ziet markt in geoptimaliseerde chips met dit doel. Heel veel details staan er niet over bekend, maar het is een razend interessante ontwikkeling dat Samsung zich op deze markt gaat begeven. Ja,
nou, doe mij een paar van die chips. Tot slot, vliegtuigvertraging. Niet iets vervelender dan dat, zou je bijna kunnen zeggen, maar Google gaat daar iets aan doen, begrijp ik?
Nou ja, Google gaat natuurlijk niet de vliegtuigvertraging voor je oplossen.
Jammer.
Wat het bedrijf wel gaat doen is op basis van allerlei data die het heeft, bijvoorbeeld over vluchten in het verleden, maar ook het weer, voorspellen of een vlucht vertraagd gaat zijn. Of die vertraging op gaat lopen. Als dat voor 80% zeker is, dan krijg je er een melding van hé, let op, die vlucht die je hebt is vertraagd. Dus hou vast rekening mee dat je later op je bestemming gaat aankomen. Het wordt gewoon onderdeel van Google Flights, waar je nu ook al vluchten gaat boeken. Maar Google wil die dienst dus echt verder uitbreiden en vooral nog slimmer maken. En dat is wel lekker, want niks is vervelender dan niet weten waar je aan toe bent.
Zo is dat. Elger, dankjewel. Tot volgende week. En als je hem hebt gehoord, weet je ook waar je aan toe bent. Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.